Welkom in de vierde en laatste podcast over het Erasmus+-project Empathie, waarin we het gaan hebben over het verbeteren van het uitoefenen van empathie op de werkplek. Gezien de waarde van empathie op de werkplek, bedrijfsprestaties en succes, is het onvermijdelijk dat vroeg of laat alle directeuren en managers er hun aandacht aan zullen schenken. Niet alleen om er trainingen over aan te bieden, maar vooral ook om het goede voorbeeld te geven. Volgens de Development Dimensions International heeft empathie een uitwerking door de hele organisatie wanneer dat getoond wordt aan de top, hetgeen resulteert in meer teamwerk en minder personeelsconflicten. Dit betekent niet dat alleen diegenen in besluitvormingsposities verantwoordelijk zijn voor het tonen en aansturen van meer empathische benaderingen op de werkplek. John Shanahan zegt, op basis van gegevens in Business Solver's 7th Annual Report State of Workplace Empathy 2022, dat werknemers steeds vaker op zoek zijn naar dagelijkse empathie door hun managers. Dit alles pleit voor zowel een top-down als een bottom-up benadering. Empathie op de werkplek houdt echter geen stand en is niet voldoende met alleen die verticale en horizontale benaderingen. Enkele redenen waarom mensen soms geen empathie kunnen tonen, of daartoe beperkt zijn, zoals eerder uiteengezet, zijn te wijten aan vooroordelen, ontmenselijking ofwel dehumanizing, victimblaming, vooral jegens mensen die niet hetzelfde zijn qua etniciteit en of religie of uiterlijk. Zonder aandacht voor deze groepen zal empathie niet werken. Top-down, bottom-up en een intersectionele benadering werken onderling afhankelijk van elkaar om tot de ultieme resultaten te komen. Het beoefenen van empathie moet daarom net zo goed intersectionaliteit aanpakken. Dat wil zeggen, erkennen dat mensen met verschillende overlappende identiteiten zoals etniciteit, klasse, geslacht, etc. systematische, dubbele en soms driedubbele discriminatie ervaren en daarmee ook een gebrek aan empathie voor hun situatie. Wat er in de samenleving gebeurt, weerspiegelt zich op de werkvloer. Als er raciale, seks- en gendergerelateerde ongelijkheden of spanningen zijn die tijdens diverse economische crisis nog groter worden, zal dat zijn impact hebben op de werkvloer. Die omstandigheden creëren een op angst gebaseerde samenleving die in een survival-modus gaat leven. De wereld verandert en het vraagt om veerkracht van mensen om deze veranderingen te omarmen. Dat vereist veel van mensen, overal ter wereld, om zelfs een aangeboren vermogen als empathie te tonen. Dit kan echter ook worden gezien als een kans voor de mensheid om zichzelf te ontwikkelen, in plaats van toevlucht te nemen tot een staat van overleven wanneer het bergafwaarts lijkt te gaan, juist dan veerkrachtig en empathisch te blijven. Het is belangrijk om hier nogmaals te benadrukken dat het niet empathie is dat verbeterd moet worden of ontwikkeld moet worden. Empathie behoeft geen verbetering. Het is een vermogen dat er moeder natuur is gegeven. Integendeel tot dat worden vooroordelen, stereotyperingen door mensen gecreëerd en veroorzaken cognitieve obstakels die empathie onderdrukken, juist wanneer het meest nodig is. De focus moet liggen op het wegnemen daarvan en het creëren van de randvoorwaarden om ruimte te maken voor empathie. Zelfbewustzijn is een kracht om dit te kunnen doen. Bewustzijn van en identificeren van vooroordelen die ervoor zorgen dat mensen zich empathisch distantiëren van anderen. Bewustzijn van en identificeren van gemeenschappelijke waarden. Zelfbewustzijn betekent ook het begrijpen van hoe we gedeeltelijk worden beïnvloed door stereotyperingen. Niet alleen als het gaat om mannen en vrouwen, zoals eerder werd geïllustreerd door het beeld van Man the Hunter, en hoe het vermogen van mannen om empathie te hebben wordt onderschat, maar ook als het gaat om leiderschapposities die worden gestereotypeerd door ratio alleen. Bevindingen hebben aangetoond dat empathie de nummer 1 leiderschapsvaardigheid is. Dit roept vraagtekens op de analyse van professor vrouwenstudies Carol Cohn, die we in de podcast over empathie op de werkplek hebben geciteerd. Zij maakt daar een verbinding tussen besluitvormingsposities en de vereiste ratio daarvoor. Dit verband lijkt niet helemaal accuraat te zijn en is meer een voorbeeld van positiestereotyperingen. De combinatie van een op het hoofd en het hart gerichte benadering, compassionele empathie, heeft aangetoond succes op te leveren, terwijl het gebruik van de twee onafhankelijk of apart enkele risico's en beperkingen heeft. Zelfbewustzijn betekent ook het vermogen om genderstereotyperingen te onderscheiden van biologisch bepaalde kenmerken van de seksen. Zoals aangetoond in het onderzoek naar gendereffecten in hersenen en gedrag, zijn de hersenen van vrouwen meer betrokken op emotionele gebieden, terwijl die van mannen meer op cognitieve gebieden zijn betrokken. Geen van beide verschillen is goed of fout en geen van beide mag over- of ondergewaardeerd worden. Ze zijn simpelweg verschillend, niet dichotoom, maar ze zijn complementair en werken het best als ze geharmoniseerd zijn, zoals Goleman en Ekman compassionele empathie omschrijven. Ik citeer, een manier die verankerd is in zowel ons hoofd als ons hart. Einde citaat. Dit vraagt om een 50-50 man-vrouw balans in functies en in alle lagen binnen de publieke sfeer. Vrouwenquotas van 30% kunnen in die zin niet als het ultieme doel worden beschouwd, maar slechts een opmaat om de 50% balans te bereiken. Want als vrouwen in de minderheid zijn, zal het soort empathie dat mannen ervaren en vertonen dominanter zijn en de cultuur op de werkplek bepalen. Hetzelfde zal waarschijnlijk andersom gebeuren wanneer mannen in sommige sectoren in de minderheid zijn dan vrouwen. Compassionele empathie vereist dus niet alleen het opbouwen van vaardigheden om de praktijk ervan te verbeteren, het vereist ook een nieuwe, bewuste werving- en selectiebeleid. Het is echter opmerkelijk hoe empathie consequent wordt gepresenteerd als een vaardigheid in trainingsmethoden. Op basis van wetenschap is het veilig om te zeggen dat empathie geen vaardigheid is, maar een aangeboren vermogen. Wat echter wel kan worden gezegd, is dat bepaalde vaardigheden ontwikkelen, zoals emotieherkenning en empathisch luisteren, het uitoefenen van empathie kunnen verbeteren. Een veranderende wereld heeft nieuwe manieren van denken nodig. Het vraagt om een nieuwe kijk op de mens en mensheid, meer zelfbewustzijn en kennis over empathie en de seksenverschillen daarin. Daarnaast vraagt het ook om bewustwording over positiestereotyperingen, zoals dat het geval is met managementposities. Het heeft op wetenschap gebaseerde, paradigmaverschuivende benaderingen en technieken nodig om voor te bouwen op wat al werkt in het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden om hiermee te beginnen is vooral het opnemen van een genderperspectief in empathietrainingen op de werkvloer. Dat is één. Technieken die ratio en emotie harmoniseren onderdeel maken van empathietrainingen. Het integreren van de kennis over de hersenen en het ruggenmerg, dat één orgaan is, het ware levende wezen. Citaat. De hersenen en het ruggenmerg, één orgaan, vertoont geen verschil in kleur, etniciteit, taal en geslacht. Einde citaat. Assistent professor Nusret Kaya. Dit is een belangrijk onderdeel in het opbouwen van empathische vaardigheidstrainingen, zodat het besef van gelijkheid geïnternaliseerd kan worden. Een ander belangrijk voorbeeld is om empathietrainingen een continu onderdeel te laten maken van bedrijfstrainingen en het meten van resultaten. En tot slot, het heeft tijd en geduld nodig. Dit is het einde van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren naar deze reeks over empathie van het Erasmus Plus project Newman. Wij hopen dat wij u hiermee eye-openers hebben kunnen geven en handvatten hebben kunnen bieden in het ontwikkelen en implementeren van trainingsmethoden in empathie.